Ja, het is bijna een one-man show of een one-mens show vanavond. We gaan naar agenda punt 9, facetbestemmingsplan, woningsplitsing en verkamering. En ook dat is de portefeuille van wethouder Kuper.
Ja, ik weet niet of het een show is, voorzitter, maar ik doe mijn best. In de notitie van stekgroep sturingsinstrument en status wordt aangegeven dat woningsplitsing een interessant en nuttig instrument kan zijn voor de gemeente Westerwolde. Deze notitie is besproken tijdens een informatieve raadsbijeenkomst over de mogelijkheden om de woningmarkt in Westerwolde te sturen, waarbij ook verkamering aan bod kwam. Woningsplitsing wordt gezien als een middel dat zowel kan voorzien in een kwantitatieve als in een kwalitatieve behoefte. Het kan bijdragen aan de transformatie van de bestaande woningvoorraad en kan een impuls geven aan de kwaliteit van woningen. Bovendien kunnen verschillende doelgroepen worden bediend wanneer woningsplitsing onder bepaalde voorwaarden wordt toegestaan. Op dit moment ontbreken er echter duidelijke regels binnen de gemeente om woningsplitsing en verkamering te reguleren. Verkamering kan een aantal negatieve aspecten en affecten met zich meebrengen. Om hier sturing op te krijgen, leggen we nu dit bestemmingsplan aan u voor. Er zijn geen zienswijzen tegen het voorstel ingediend. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Kuper. Dan kijk ik even langs de commissie. En dan begin ik met mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dit is een facetbestemmingsplan. Ik heb er vaak in het kader van de woonvisie om gevraagd. Hè. Dan komen we met een facetbestemmingsplan om de beleidsuitgangspunten die we elke keer bij iedere individuele aanvraag toepassen in alle bestemmingsplannen te laten doorwerken. Nou, dit is zo'n voorbeeld van zo'n facetbestemmingsplan waar wij dus heel blij mee zijn, omdat daarmee dus een voor de hele gemeente, voor alle daartoe in aanmerking komende bestemmingsplannen in één keer wordt geregeld hoe je daarmee om zou willen gaan. En dat is wat ons betreft gewoon een heel mooi voorstel om dat zo te doen. Dus daarvoor complimenten aan de wethouder en het college. Want er staat dus ook, hè, het argument is dat door dit te doen is om te voorkomen dat het alleen een beleidsstuk wordt, zoals de woonvisie dus is, waarbij nog steeds bij concrete plannen een heel bestemmingsplanwijziging moet worden doorlopen. Nou, dat is inderdaad ook precies wat nu nog bij woningen moet. Dus het is heel mooi dat dat nu voor deze straks niet meer hoeft. Dan hoef je alleen maar meer een bouwonderdeel te doen en dan kun je aan de slag. Als we inhoudelijk kijken naar het verschil in regels of eigenlijk in standpunten ten aanzien van of verkamering of splitsing in meerdere wooneenheden, dan wordt er heel radicaal in dit voorstel gezegd, we willen geen kamers, want dat wordt verpaupering en dat levert alleen maar negatieve effecten op. En dat werd ook onder andere gezegd van het zou verdringing op de toch al kwetsbare woningmarkt zijn. Nou, die zin begrijp ik niet. Ik begrijp niet hoe verdringing op de toch al kwetsbare woningmarkt zou zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat dat is. En er wordt ook aangegeven dat verkamering geen kwalitatieve aanvulling zou zijn op ons woningbestand. En natuurlijk, als je huisjesmelkers hebt of hele slechte huurbazen met allerlei kamertjes en slechte vluchtwegen, dan kan dat kwalitatief heel slecht zijn. Maar op zichzelf is een goede kameraanbod, nou, voor jonge mensen helemaal geen gek idee. Hè? Als je nog 18 bent en geen 23 en geen huursubsidie kunt krijgen, dan is vaak een kamer het enige wat je kunt betalen. Nou, dan zou je dat dus niet in onze gemeente mogen doen. Nou, daar zouden we graag nog wel een toelichting op willen hebben. Waarom zo radicaal? En je zou ook gewoon goed handhaafbeleid kunnen hebben op hoe dan die verkamering plaatsvindt en hoe de voorzieningen in stand zijn en of dat allemaal een beetje netjes gedaan wordt. En ook de vraag is of het niet ook een kwantitatieve behoefte is onder de jongeren om kamers te kunnen huren. Met een gezamenlijk gebruik van keukens en badkamers. Is daar onderzoek naar gedaan? Of de jeugd die hier toch vaak heel graag wil blijven wonen, of die niet ook een kamer zou willen huren. Dus we zijn heel benieuwd naar of er ook inderdaad geen kwantitatieve behoefte is om dat te doen. En het is ook al snel goedkoper als dan een gesplitste woning met een eigen voorziening. Want we geven daarbij aan dat zo'n gesplitste woning moet minimaal nog 60 vierkante meter zijn. En dat is dan best groot hoor, voor jonge mensen. 60 vierkante meter huren, dat zijn best nog wel behoorlijke appartementen. Dus daar is maar de vraag in hoeverre dat zeg maar ook echt aan de woningbehoefte dan voldoet. En dan is die splitsing in het buitengebied, want er wordt aangegeven, we willen in principe alleen de splitsing in de kernen, maar in het buitengebied kan het ook als het gaat om karakteristieke en monumentale panden veilig te stellen. Dat is natuurlijk een prachtig streven, volgens mij is daar ook al heel vaak om gevraagd door allerlei partijen. Maar dan wordt er ook gezegd, dat zijn er maximaal 2 woningen, dus als er nu 1 woning is, dan mag er nog eentje bij. Het provinciale beleid geeft meer ruimte daarvan. En de vraag is even, is voor de enorm grote gebouwen die wij hebben in het buitengebied, is dan een tweede woning genoeg om het ook alleen voor het alleen wonen geschikt te maken en betaalbaar voor particulieren? Dus ook daar graag een toelichting op. Of is dat iets waarvan gezegd wordt van nou dat willen we wel, maar dan willen we toch wel echt een aparte procedure. Dat zou ook kunnen. Nee, maar we zijn wel benieuwd wat daar dan precies bij voorgesteld wordt. Maar er wordt in ieder geval geen binnenplantse ontheffingsmogelijkheid geboden. Dus dat wordt dan weer een bestemmingsplanwijziging. Dus dat is in ieder geval, als wij het goed gelezen hebben, een behoorlijke drempel. Dan wordt er gezegd, het splitsen van woningen wordt niet gezien als een ingrijpende verandering waarbij particuliere belangen geschaad kunnen worden. Dus het is geen wijziging van beleid waarvoor inspraak nodig is. Dat is een van de argumenten om het op deze manier eigenlijk in alle bestemmingsplannen mogelijk te maken. Maar is dat ook zo? Want op het moment dat je in een wat dichter bevolkte straat staat, waar je dicht op elkaar zit, en je zou een splitsing in gebouw, in woningen hebben met bijvoorbeeld een begane grond en een bovenwoning, dan is maar de vraag of de mensen die daarnaast wonen en in hun tuin inkijk krijgen, of die dat vinden als een beleidsneutrale bestemmingsplanwijziging, wat we hiermee dan doen. Ik zie in de regels niet dat daar anders naar gekeken wordt. Dus het is echt een oprechte vraag. Kunnen we dan zeggen dat dit geen ingrijpende verandering is van de situatie in een gebied? Even kijken. Er wordt dus gezegd van er is geen beleidswijziging nodig, maar feitelijk is dit wel direct bouwrecht voor alle splitsingen. Hè? Je vraagt het aan, is er in, op grond van onze bestemmingsplannen dan geen weigeringsgrond meer. Dus op het moment dat je verder aan alles voldoet, dan komt de vergunning er gewoon. En als een buurman of vrouw dan denkt, dat vind ik toch niet zo fijn, dan kan die gewoon, krijgt hij gewoon een ongegrond bezwaar, zienswijze. Laat ons dat wel realiseren dat dat dan zo is. We zijn dus kortom op zichzelf heel blij met de mogelijkheid. En het feit dat er nagedacht wordt van hoe krijg je nu eenvoudig mogelijk meer aantallen. En mogelijkheden om bestaande vaak wat te grote gebouwen. We hebben natuurlijk heel veel woningen in ons bestand wat echt eigenlijk veel te groot is voor de omvang van een huishouden. Maar hebben we hiermee dan voldoende voorzien in alle effecten die dat heeft? Dus die zorg hebben we. Er zijn de effecten voldoende ingeschat. Maar we zijn in principe wel blij met het voornemen om er een algemene regeling voor te maken. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. Dan geef ik het woord aan de heer Buigel, VVD.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik denk dat als je vooral kijkt naar de grotere boerderijen vaak in dit geval, dan is het halveren zeg maar van de boerderij soms onvoldoende. En ja, ik denk dat we wel de mogelijkheid moeten bieden om te kijken van naar meerdere woningen op één perceel. Als ik dat stuk goed heb gelezen, ja, ik vond het persoonlijk met betrekking ook op de verkamering een aantal argumenten wel heel erg ver gezocht. Ik vraag me af ook wat heeft dit stuk de consequenties op reeds bestaande kamerverhuur. Er zijn bijvoorbeeld in Ter Apel een aantal plekken waar kamers verhuurd worden. Naar mijn weten is daar nooit ergens iets van overlast geweest. En die zijn ook naar mijn weten geen 60 vierkante meter. Dus ik hoor daar graag een reactie op van de wethouder. Ja, en dan is er nog een laatste vraag. Van, ja, we hebben ook, we bouwen op zich heel weinig. Of en Arcantus bouwt nog veel minder. Of wij bouwen helemaal niks als gemeente zijn, maar Arcantus. Eerder heb ik ook wel eens daar wat over gezegd. Maar dat betekent dat veel kinderen nog thuis wonen. Of veel jongeren wonen nog thuis. Die betalen bijvoorbeeld ook kostgeld. Ja, hoe gaan we dat handhaven? Hebben we daar überhaupt zicht op? Daar hoor ik graag een reactie van het college op. Tot zover.
Dank u wel, meneer Buigel. En dan geef ik het woord aan de heer Brouwer, PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voorzitter. Ik heb het stuk gelezen en ik ben blij dat met dit voorstel. En ik was ervan uitgegaan dat, dat staat ook in de inleiding, dat de woningsplitsing toegestaan wordt in kernen. Maar dan lees ik verderop dat meerdere en monumentale panden in onze gemeente, ook in het buitengebied. We besluiten dus ook voor het buitengebied, maar dat begreep ik al. Maar dat was me niet duidelijk. Dan, wat is de definitie van deze panden? Wanneer valt het hieronder en wanneer niet? Dat we geen verkamering toestaan, voorzitter, dat vind ik eigenlijk een goed idee. Dat houdt ook in, als we dit vaststellen, dat de mogelijkheid tot handhaving er ook is. Want ik weet bijvoorbeeld aan de Redenweg in Bellingwolde, er staat een nieuwe woning. En daar worden alleen maar kamertjes gehuurd. En zo zijn er heel veel in onze gemeente. En dan kunnen we dat ook handhaven. Goed stuk, voorzitter. Kan wat mij betreft als afhamerpunt naar de raad.
Dank u wel, meneer Brouwer. Dan geef ik het woord aan de heer Homoet, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Twee dingetjes, dank voor uw betoog, helder. Want daar kun je dan mooi nog weer wat van opsteken. Ik had in de regels van het verzetbestemmingsplan, daar staat de vraag over huishouden. En daarin staat een alleenstaande of twee of meer personen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding willen voeren, waarbij indien er sprake is van meerdere personen, continuïteit in de samenstelling van de bewoners is en onderlinge verbondenheid tussen de bewoners. Wat ik hierin lees, is dat je dus niet je boerderij mag splitsen en het andere deel gewoon mag verhuren. Misschien is die interpretatie verkeerd, maar dat is hoe ik hem lees. Dus dat betekent dat je met je ouders of met je kinderen of met familie of met hele goede vrienden dit moet gaan doen. Terwijl ik denk, als ik een hele grote boerderij heb en ik heb hoge energiekosten en ik splits hem en dan verhuur ik het andere deel, dan zou dat moeten kunnen. Voor wat betreft, maar misschien heb ik het niet juist, hè? Ik lees het zo. Voor wat betreft de verkamering, waar we een beetje op moeten passen, is op het moment dat je verkamering verbiedt, dat je de optie B&B-kamers nog wel hebt. Hè, dus op het moment dat je zegt, we doen niet aan verkamering, dus je mag geen kamers verhuren, maar je maakt van je huis een B&B, dan mag het wel. En er zijn weinig regels die bepalen hoe lang iemand van jouw B&B gebruik mag maken. Soms is het dus zo dat je iets beter kunt overleggen en daar een procedure aan hangen en beleid op maken, zodat het onder verkamering valt, als dat je het nu verbiedt op die manier en dat er met andere beleidsregels aan de haal gegaan wordt. Voor nu tot zover.
Dank u wel, meneer Homoet. Dan geef ik het woord aan de heer Rep, PVV.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ruim 900.000 twintigers en dertigers wonen bij ouders. Die hebben nog weinig zicht om daar uit huis te kunnen vertrekken. Dus wij juichen dit plan echt toe. En om maar even op de woorden van mevrouw Heidekamp te komen, enige regelgeving omtrent deze ontwikkeling is niet verkeerd. Dus dat zullen we zeker wel stimuleren en achterstaan. En we kunnen verder instemmen met dit plan.
Dank u wel, meneer Rep. En dan geef ik voor de beantwoording graag het woord aan wethouder Kuper.
Dank u wel, voorzitter. Ja, nog een aantal technische vragen. Voor zover mogelijk probeer ik er nu antwoord op te geven. Een aantal zal ik schriftelijk op terugkomen. Mevrouw Heidekamp die begon met hoezo is er dan sprake van verdringing? Nou, die verdringing is vooral gericht op het verdringen van zelfstandige wooneenheden, wanneer dat die gesplitst worden in onzelfstandige wooneenheden. Want aan zelfstandige wooneenheden is al een tekort. En door die versplitsing wordt dat dus verder verdrongen. Daarnaast wordt er gesteld van dat wij met het vaststellen van dit bestemmingsplan het niet meer mogelijk maken om kamers te gaan verhuren of een initiatief daartoe te faciliteren. Dat is niet zo. Het punt is dat wij, ook gelet op de verschillende bestemmingsplannen die er waren, geen mogelijkheid hadden om dat goed te reguleren. En dat willen wij wel, omdat er risico's zijn op negatieve effecten, zoals ook geschetst zijn in het stuk. Dus eigenlijk zeggen we nu in het beginsel van nee tegen dat soort initiatieven. Of het moet voldoen aan al die zaken die wij, ook zoals ze genoemd zijn in het stuk, als het gaat over brandveiligheid, sociale veiligheid, parkeergelegenheid, zeggen wij, dan gaan we daar vervolgens een opa of een bopa, zoals dat tegenwoordig heet, een buitenplanse omgevingsplan voor opstellen. Maar dat geeft ons in ieder geval meer handvaten om dan ook wat dat betreft voor dat soort initiatieven de vinger aan de pols te houden en alle randvoorwaarden goed op orde te hebben. Overigens wel zo dat wij tot nu toe geen enkel initiatief hebben gehad om te voorzien in specifiek jongerenhuisvesting. En dan pak ik ook even gelijk de vraag van de heer Buigen mee, want nee, het heeft geen consequenties voor bestaande kamerverhuur. En hetzelfde geldt eigenlijk, en mevrouw Heidekamp zei het zelf eigenlijk ook al een beetje, voor die maximaal 2 woningen die we dan toe willen staan in die karakteristieke panden. Ook daarvoor geldt, 2 is zeg maar hetgeen wat mag conform het bestemmingsplan. Mocht er een initiatief komen wat ook voldoet aan hetgeen wat wij belangrijk vinden op die plek of in die situatie, dan kan er ook middels een opa of een bopa. Ja, wat betreft de ter inzagelegging heeft dat gewoon de normale procedure doorlopen. Heeft zich gerekend ter inzage gelegen en via de gebruikelijke kanalen ook gepubliceerd. En dat heeft niet tot een zienswijze geleid. Ja, kostgeld heeft de heer Buigel het erover. Ja, daar gaat dit niet over. Dat is ook anders dan wanneer er echt sprake is van verkamering. Dat hebben wij natuurlijk ook niet in beeld. En wij gaan daar natuurlijk ook niet op handhaven, dat is volstrekt onmogelijk. Dat is iets tussen kind en ouders waar wij als gemeente ons niet mee willen gaan bemoeien. Lijkt me ook niet heel prettig voor de betreffende gezinnen als we dat wel zouden gaan doen. En ook juridisch is dat natuurlijk erg ingewikkeld, stel ik mij zo voor. Ja, de GroenLinks die vroeg nog, hoe zit het nou met die huishoudenregel? Ik weet niet precies hoe het daar staat. Ik wil dat nog wel even duiden aan de hand van die zin die u voorlas. Maar het komt er meer dat het in de praktijk wel zo is dat wanneer dat dit bestemmingsplan vastgesteld wordt, dan kan inderdaad, wanneer dat de woning gesplitst is, deze ook gewoon verhuurd worden aan derden, zelfs verkocht worden. Dat kan, er zijn ook al ervaringen mee in de landen dat een deel van het pand gewoon verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. Maar dat wil ik nog schriftelijk wel even wat verder voor u duiden. Tot zover in eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Er waren nog een aantal vragen waarvan we zeiden, die staan nog open. Een van de vragen is van, is er ook een behoefteonderzoek gedaan naar jongeren die kamers willen huren? En wat hadden we dan nog meer? Zijn de effecten van dit facetbestemmingsplan voldoende ingeschat ten aanzien van de zaken die genoemd zijn. Kunnen u daar nog even op reageren?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor wat betreft die effecten, daar kan ik dingen best even schriftelijk op terugkomen om dat wat breder te duiden. Er zijn de eerste vraag voor wat betreft die behoeften. Er zijn verschillende woningmarktonderzoeken geweest, specifiek ook voor Westerwolde. Niet specifiek gevraagd aan jongeren, maar meer in een bredere context. En die kunnen we ook wel even delen, specifiek op dit punt met de Raad.
Dank u wel, wethouder Kuppen. Gaan we voor de tweede termijn en dan begin ik met mevrouw Heidekamp, CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor een deel zijn de vragen die wij hebben wel beantwoord. Maar ten aanzien van kamerverhuur, daar zijn we toch nog wel wat aarzelend of, hè, want hier wordt ook aangegeven vanuit de PvdA. Ja, dat gebeurt al op grote schaal. Ja, dat voorzie dan dus wel in de behoefte. Hè? Dus op het moment dat je met het vaststellen van deze regelgeving ook gaat handhaven, hè, want dat zou je toch ook bijna dan verwachten dat je dat dan ook wilt handhaven, dan is er echt wel de vraag, en voor hoeveel mensen betekent dat dan gewoon dakloosheid? Hè? En is dat dan werkelijk wat we willen? Omdat we zijn er dan nu zulke grote problemen met kamerverhuur, zouden we dat ook niet op een andere manier dan kunnen tegengaan, die overlast, als die er al is, in plaats van het in zijn algemeenheid verbieden? Dus daar haken we toch nog wel wat op. Of dat nou voldoende doorzicht heeft op zijn consequenties. En of dat wenselijke consequenties zijn, ook gelet op. We hebben toch ook wel een groot aantal mensen met een hele krappe beurs. Mensen die bijvoorbeeld gescheiden zijn, echt tijdelijk ergens moeten wonen. Vaak niet eens het geld hebben om een gewone woning te huren, mochten ze die al kunnen krijgen. Ja, dan is kamerverhuur wellicht toch gewoon wel een hele mooie oplossing. Dus daar zouden we toch nog wel graag eens ook in deze raad wat over door willen spreken. Ook in de raadsvergadering zelf. Van hey, is dit nu echt een zo stringente lijn, echt wat we willen? Alleen maar omdat we bang zijn dat we excessen niet kunnen tegengaan. We zouden ook gewoon de excessen wel kunnen tegengaan. Dus dat vooral nog even in de tweede termijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Heidekamp. En dan geef ik het woord aan mevrouw Hemmen, lijst Hemmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik steun het betoog van mevrouw Heidekamp wat betreft de verkamering of kamerverhuur. Ook ik ben niet overtuigd dat die behoefte er niet is. Of dat het tot verslechteren van je woningvoorraad en onbeheersbare situaties gaat. Ik schrik wel op het moment dat we zeggen, we gaan dit aannemen en dat betekent dan dakloosheid voor de mensen die nu op kamer zitten. Ik kan me dat niet voorstellen, ik geloof niet dat dat zo is. Maar ik wil ook wel die ruimte houden om nog te kunnen wegen, hebben we de belangen van deze groep mensen die wel het profijt kunnen hebben van kamerverhuur. In onze gemeente hebben we die belangen wel goed meegenomen in dit voorstel. Ik ben dan ook blij dat de wethouder zegt, nou, er is een woningbehoefteonderzoek gedaan, niet specifiek onder jongeren. Ja, we kunnen een heel breed woningbehoefteonderzoek ontvangen, maar ik zou veel liever het deel willen ontvangen waaruit blijkt wat in elk geval dit plan ondersteunt. Want anders moeten wij een heel woningbehoefteonderzoek weer doornemen. Dat is mijn eigen. Nee, dat wil ik niet. Lazy. Maar ik heb wel zorgen op dat punt. Dus ik vind het terecht punt. En ik vind ook dat we nog aanvullende informatie nodig hebben om dan volgende, of in de raadsvergadering, tot een goed besluit te kunnen komen.
En daar wou u even op reageren.
Heel graag, want ik zie heel nadrukkelijk op de vraag van mevrouw Hemmen. Van dit gaat toch niet, het kan toch niet de bedoeling zijn dat met het vaststellen van deze regelgeving we zorgen voor dakloosheid voor al die mensen die nu kamers huren. Er even van uitgaan dat er geen alternatieve woonruimte beschikbaar is voor al die mensen die nu een kamer huren. Als ik hoor dat dat dan blijkbaar op grote schaal voorkomt. Dat het feit dat je de regels opstelt ook maakt dat je ze wilt handhaven. Anders zou je ze dus niet moeten opstellen. Of je zou een overgangsregeling moeten maken voor de bestaande situatie. Dat zit hier niet in. Dat betekent dus dat als je op dat moment een klacht krijgt vanuit de buurt die zegt en nu ga je handhaven, dan heb je een plicht tot handhaven en dan zul je ze dus gewoon uit je woning moeten halen, uit die kamers. En ja, als er dan geen alternatieve woning beschikbaar is, dan is dakloosheid of ergens in een opvang, volgens mij, of weer terug naar de ouders, is dan wel de enige optie.
Duidelijk. Dan geef ik nu het woord aan de heer Homoet, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik help het altijd graag, dus ik heb zelf ook een en ander even uitgezocht. Maar er staat daadwerkelijk in de regels behorende bij dit plan een alleenstaande of twee of meer personen die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding willen voeren. En dan staat er nog meer, dat heb ik net al voorgelezen. En duurzaam samenwonen houdt in dat u met een andere persoon blijvend een gezamenlijke huishouding voert. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding als u samen met een ander uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en financieel voor elkaar zorgt.
Even dus bij interruptie, ja. Er staat voor woningen dat je per huishouden erin mag. Dus dat betekent dat bij een gesplitste boerderij er twee woningen zijn waar twee huishoudens in kunnen. Dus dat hoeft niet over beide woningen die dat ene huishouden met elkaar in verbinding te staan. Zo staat het in 1.7 en 1.5 wat een woning is.
Ja, ik haal me. Dank u wel. Het is net alsof u erop zit vanavond. U valt me wederom in de reden. Maar prima. Als u er even naar wil kijken.
Goed, dan voor De laatste beantwoording, wethouder.
Ja, zoals ik ook al eerder aangaf richting de heer Buigel in de eerste termijn... is er in tegenstelling tot hetgeen wat mevrouw Heidekamp zegt... wel degelijk sprake van overgangsrecht. Dat staat in hoofdstuk 3 van het bestemmingsplan. En daarvoor bestaande situaties verandert er dus niets in die zin. Kijk, zoals ik ook al aangaf in de eerste termijn... dan gaat ons er vooral om dat wij... praktijken die zich vaak rondom kamerverhuren voordoen of malafide initiatiefnemers, huisjesmelkers, dat soort praktijken, dat willen wij tegengaan. Wij willen niet tegengaan dat we jongeren van goede jongerenhuisvesting kunnen gaan voorzien. Dus als daartoe initiatieven komen die voldoen aan al die voorwaarden, zoals ik zo al eerder genoemd heb, rondom brandveiligheid, rondom voorziening in openbare ruimte, rondom parkeren, rondom de buurt, zeg maar, die wellicht daar hinder van kunnen gaan ondervinden. Dat willen we reguleren met dit bestemmingsplan. En dat is ook de aanleiding dat wij gezegd hebben, gelet op de verschillende regels en zaken die vanuit van oudsher nog in de verschillende bestemmingsplannen stonden. We willen dat één lijn in trekken en op voorhand zeggen van nou, wij gaan liever nu... dat verbieden als achteraf handhaven. En de uitzonderingen, dus de goede initiatieven, die blijven wat dat betreft gewoon mogelijk, voorzitter.
Duidelijk. Dan kunnen we nog een derde termijn noemen, maar dat gaan we niet doen deze keer. Ik denk dat
ik wil toch nog wel even ingaan op de stelling van de wethouder dat er geen sprake zou zijn van het wegvallen van de basis onder dat er overgangsrecht zou zijn. Ik krijg er nog eens naar en dat is gewoon niet zo. Er staat zelfs dat alle regels die er nu gelden over verkamering gewoon vervallen en in de plaats daarvan deze komen. Dus ik zou dan ook heel graag in de nadere toelichting die dan toch nog toegezonden wordt, ook deze overgangsregelingen heel graag toegelicht willen zien.
Lijkt me duidelijk oproep aan de wethouder. Gezien de gevoerde discussie, bespreekpunt voor de raad. Uitstekend. Goed.